Zo, goedemorgen allemaal, bijna goedemiddag. Het is weer een voorrecht om in jullie midden te zijn. En als eerste wil ik jullie ook de hartelijke groeten overbrengen van de Christengemeente in Bruchem. En ja, goed, we zijn behoorlijk afstand van elkaar verwijderd, maar het is toch mooi dat je één en dezelfde God dient en één en dezelfde Heer. En nou goed, ik heb de opdracht meegekregen om jullie ook in die zin te begroeten namens hen. Een hartelijke groeten en ook de verbondenheid daarmee over te brengen. Het is gewoon een voorrecht, zei ik, om hier te zijn. Met name als ik zie dat, nou, de laatste keer dat wij hier waren is denk ik een half jaar geleden. Als ik zie dat er ook telkens elke keer dat hier zijn weer mensen toegevoegd worden, dan is dat ook wel een bemoediging, vind ik. Dat de Heer ook hier werkt en dat de Heer doorgaat met zijn werk. En ja, dat is vind ik mooi om te zien en daar dank ik de Heer ook voor. Ik heb vanmorgen voor jullie een boodschap voorbereid uit Romeinen 9 en 10. Romeinen 9 vanaf vers 30. En nou goed, we hebben natuurlijk al heel veel gesproken met elkaar. En er is heel veel is er al gezegd. En ik denk dat het gedeelte wat we zo gaan lezen, dat het op veel dingen ook van toepassing is waar we vanmorgen over hebben gesproken. In die zin is het ook bijzonder hoe de Heer soms dingen leidt. Maar ja, ik denk dat er misschien ook, ik hoop dat er ook antwoorden zijn van mensen die misschien vragen hebben of worstelingen. Hè. We hebben vanmorgen veel worstelingen met elkaar gedeeld. Dat het gedeelte van vanmorgen daar ook... dat de Heer daar geen werk heeft, nou dat antwoorden zal geven en vrijheid. Romeinen is een van de brieven van Paulus. Ik wist niet dat Paulus ook in Elektro zat, maar een van de brieven van Paulus. En Paulus is dan bekend als de apostel van de heidenen. En hij heeft veel brieven geschreven. Nou, daar mogen we heel dankbaar voor zijn voor de brieven die wij hebben gekregen, die Paulus geschreven heeft. En de brief aan de Romeinen is samen met de brief aan de Galaten en de Efezebrief, zijn het drie brieven, die als het ware de grote vraag die in die brieven beantwoord wordt, is hoe kan het zijn dat de Joden en Heidenen nu samen in één gemeente gevoegd worden? Hoe kan dat? En dat is eigenlijk ook de hoofdvraag van de brief aan de Romeinen. En de hele brief, hoe die toewerkt, vaak ligt voor ons een nadruk of op Romeinen 3, hè, als het gaat over de zondigheid van een mens, de verdorvenheid van een mens, of Romeinen 5, de vrede krijgen met God, het vrede met God. Nou, bekend Romeinen 6, 7, 8, de oude mens, nieuwe mens, de mens die door de geest wandelt. Vaak wordt dat op zichzelf wordt dat genomen. Maar uiteindelijk staat de hele brief in de context van de grote vraag, hoe kan het zijn dat Joden en Heidenen nu samen in één gemeente vormen? Althans, gelovige Joden en gelovige Heidenen. Nou, binnen de Romeinenbrief heb je weer bekend de onderdeling Romeinen 9 tot 11. Dat gaat, wat vaak gezegd, gaat over de toekomst van Israël. En daar wordt daarin ook heel veel over gesproken. Maar het gedeelte wat we vandaag gaan lezen, ja, die staat in dat gedeelte, maar die gaat verder niet echt specifiek over de toekomst van Israël. Maar over de vraag, wat is er misgegaan bij het ongelovige deel van Israël? En hoe worden zowel Joden als Heidenen wel gered? Hoe komen die in een goede relatie met God te staan? Nou, dat gedeelte gaan we nu lezen. Romeinen 9 vanaf vers 30 tot en met 10 vers 13. En daarin spreekt God door Paulus als volgt. Wat zullen wij dan zeggen? Dit. Dat de Heidenen, die geen gerechtigheid hebben nagejaagd, gerechtigheid verkregen hebben. Gerechtigheid echter die uit het geloof is. Maar Israël, dat de wet van de gerechtigheid najaagde, is aan de wet van de gerechtigheid niet toegekomen. Waarom niet? Omdat zij die niet uit het geloof zochten, maar als uit werken van de wet. Want ze hebben zich gestoten aan de steen des aanstoots. Zoals geschreven staat, zie, ik leg in Sion een steen des aanstoots en een struikelblok. En ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Broeders, de oprechte wens van mijn hart en mijn gebed tot God voor Israël is gericht op hun zaligheid, op hun redding. Want ik getuig van hen, van de Israëlieten, van de ongelovige Joden, dat zij ijver voor God hebben, maar niet met het juiste inzicht. Omdat zij immers de gerechtigheid van God niet kennen en hun eigen gerechtigheid tot stand proberen te brengen, hebben zij zich niet aan de gerechtigheid van God onderworpen. Want het einddoel van de wet is Christus, tot gerechtigheid voor ieder die gelooft. Want Mozes schrijft over de gerechtigheid die uit de wet is. De mens die deze dingen gedaan heeft, zal daardoor leven. De gerechtigheid echter die uit het geloof is, spreekt aldus. Zeg niet in uw hart, wie zal naar de hemel opklimmen? Want dat is Christus naar beneden brengen. Of, wie zal in de afgrond neerdalen? Dat is Christus uit de doden naar boven brengen. Maar wat zegt hij? Dicht bij u is het woord. In uw mond en in uw hart. En dit is het woord van het geloof dat wij prediken. Als u met uw mond de Heere Jezus beleidt en met uw hart gelooft dat God hem uit de doden heeft opgewekt, zult u zalig worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond beleidt men tot zaligheid. Want, de schrift zegt, ieder die in hem gelooft, zal niet beschaamd worden. Er is immers geen enkel onderscheid tussen Jood en Griek. Want één en dezelfde is Heere van allen en hij is rijk voor allen die hem aanroepen. Want ieder die de naam van de Heere zal aanroepen, zal zalig worden. Tot zover. Het gedeelte wat we gelezen hebben, het eerste gedeelte daarvan, dat gaat over het ongeloof van Israël. En het tweede gedeelte gaat meer over de vraag, maar hoe word je dan wel gered? Als blijkbaar Israël, dat gedeelte van Israël, niet gered wordt. Dat zijn vragen die hierboven hangen, boven het gedeelte wat we gelezen hebben. En ik wil vanmorgen met jullie ook gewoon de tekst als het ware stap voor stap doorlopen. En als het ware de tekst ook openmaken, openleggen, dat we het zullen begrijpen en dat we het zullen geloven en aanvaarden. Nou, Paulus begint dit gedeelte met als het ware vier stellingen, kun je zeggen, in de versen 30 en 31 van hoofdstuk 9. Dus hou je Bijbel erbij, dan kun je gewoon ook de tekst mee volgen, dan volg je waarschijnlijk ook de preek beter. Paulus begint met vier stellingen in vers 30 en 31. In de eerste stelling is dan, heidenen hebben gerechtigheid verkregen. En dan is het gelijk al belangrijk dat we begrijpen, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid, dat is een moeilijk woord. En als we niet begrijpen wat gerechtigheid is, ja, dan hoeven we het hele gedeelte verder niet meer te lezen. Dus de eerste belangrijke vraag is, wat is gerechtigheid? Nou, gerechtigheid, dat is een term die als het ware in de rechtspraak wordt gebruikt. En in de Bijbel natuurlijk heel veel ook. Gerechtigheid, dat betekent dat alles, ja, soms zeggen we dat alles recht is tussen God en de mensen, tussen God en jou. Dat er niets staat tussen God en jou, dat er niets tussenin staat. Nou, moet je voorstellen, misschien is dat ook voor de kinderen wat makkelijker om te begrijpen, dat je ergens van beschuldigd wordt. Misschien word je beschuldigd dat je iets gestolen hebt, maar je hebt helemaal niet gestolen. Nou, als je dan voor de rechter komt en er wordt bewezen, nee, hij heeft niet gestolen, dan staat er niks tussenin en dan word je niet schuldig verklaard, want je wordt vrijgesproken dan, want je hebt niks gedaan. Dus in dat geval wordt er gerechtigheid gedaan. Namelijk, je wordt vrijgesproken. Maar als je nou wel gestolen had, dan wordt er alleen gerechtigheid gedaan. Dan is het alleen goed als je daarvoor straf krijgt. Dan is die straf ook gerechtigheid. Maar er is ook gerechtigheid als iemand anders jouw straf die je verdiend hebt betaalt. Dus er zijn twee mogelijkheden eigenlijk, of eigenlijk drie zelfs. De eerste is, je bent onschuldig, want je hebt alles gedaan wat de wet zegt. Je hebt alles van goed gedaan. Nou, als je alles goed hebt gedaan, ja, dan hoef je ook geen straf te krijgen. Tweede mogelijkheid is, je hebt iets verkeerd gedaan en je krijgt daar straf voor. En de derde mogelijkheid is, je hebt iets verkeerd gedaan, maar iemand anders die heeft die straf gedragen. Nou, dat is gerechtigheid. Dat er alles een schone lijn is tussen, als we praten over onze verhouding tot God, dat alles dat er een schone lijn is tussen God en tussen ons. Dat er niets tussenin staat. Er hangt geen straf boven je hoofd. Nou, de heidenen, zegt Paulus hier, die staan als het ware vrij ten opzichte van God. Er is niks tussen God en hen in, als die gerechtigheid uit het geloof komt. Dat is wat Paulus als eerste zegt. Tweede stelling, de heidenen hebben die gerechtigheid niet nagejaagd. Ze hebben er niet naar gezocht. En voor zover ik weet zijn wij allemaal hier heidenen die samengekomen zijn. Volgens mij hebben we geen joden in ons midden. Voor zover ik weet, hè. Maar het geldt ook voor ons. We hebben ook geen gerechtigheid van God nagejaagd. Heidenen hebben altijd hun eigen godsdienstige rituelen gehad. Hun eigen godsdienst en eigen religies. En ze deden wat goed was in hun eigen oog. En ze zochten God niet. En wat zij deden, dat was afschuwelijk voor God zelfs. Ze hebben niet nagezocht om goed ten opzichte van God te staan. Maar toch hebben ze het gekregen. Aan hen is het goede nieuws van de redding door de Heer Jezus verkondigd. En ze hebben die gerechtigheid gekregen. Ze hebben het geloofd. De derde stelling, lezen we in vers 31. Dat is dat Israël de wet van de gerechtigheid had. Nou, dat betekent het volgende. Israël die had de wet gekregen. We kennen allemaal de wet, hè? De eerste vijf boeken van de Bijbel, de boeken van Mozes. Dat is de wet. Die heeft Israël gekregen. Dus ze wisten precies wat God van hen vroeg. Ze wisten precies wat God wilde. Ze wisten precies de wil van God voor hun leven. Die hadden ze ontvangen. Maar de vierde stelling is dan ook, ze hebben die gerechtigheid uit de wet ook nagejaagd. Ze dachten dat ze door de middel van die wet gerechtigheid konden verkrijgen. Ja, dat is ook zo. Als ze alles zouden doen wat er in die wet staat, alles, zouden ze ook gerechtigheid hebben verkregen. Want dan zouden ze onschuldig zijn voor God. Als ze in een rechtszaak voor God zouden staan, dan zouden ze kunnen zeggen, maar ik heb alles gedaan wat er in de wet staat. Ik heb geen één ding overtreden. Dan hadden ze ook die gerechtigheid gehad. Maar ze zijn te gaan najagen, maar op welke manier? Daar gaan we straks naar kijken. Nou, dat najagen, dat is een woord dat gebruikt wordt in de tijd van Paulus, dus in de tijd van Jezus ook, voor wedstrijden. Het is een taal vanuit de sportwereld als het ware. En laten we het beeld van een hardloopwedstrijd nemen. Dan moet je het als volgt zien dat Israël die heeft gelopen en gelopen en gelopen in die hardloopwedstrijd om maar de prijs te krijgen. En wat is die prijs die ze konden winnen als ze die wedstrijd zouden winnen? De prijs dat is die gerechtigheid. De prijs is dat je goed ten opzichte van God staat. Dat is de prijs. Nou, ze hebben gerend. Maar, zegt Paulus, ze hebben de prijs niet gekregen. Ze hebben de prijs niet verkregen. Ze zijn er niet aan toegekomen. Dus dat zijn als het ware even vier stellingen die boven het eerste gedeelte staan. Maar de grote vraag is, en we praten trouwens nu, hè, als we het duidelijk hebben, als we over Israël praten, dan praten we over dat deel van Israël in de tijd van Paulus, die Jezus niet als Messias had aangenomen. Die hem niet als zoon van God erkende. Over het ongelovige deel van Israël. Er waren ook, gelukkig, godzijdank, waren Joden, zoals Paulus, die hem wel hadden aangenomen, die wel Jezus als Messias hadden erkend. Maar de vraag is, waarom? Waarom heeft Israël die prijs niet gewonnen? Wat is er gebeurd dat ze die prijs niet gewonnen hebben? De gerechtigheid niet verkregen hebben? Maar dat antwoord geeft Paulus in vers 32. Eerst stelt hij zelf ook die vraag, waarom? Hoe komt het dat zij die prijs niet gewonnen hebben? Nou, de antwoord is, ze zijn gestruikeld tijdens het hardlopen. Ze zijn gestruikeld. Ze waren aan het rennen en aan het rennen en aan het rennen. En op een gegeven moment lag er een steen op de renbaan. Lag er een struikelblok en daar zijn ze over gevallen. En jullie weten misschien wel wie die steen is. De steen is aanstoot of de struikelblok. Dat is de Heer Jezus. Daar zijn ze over gestruikeld tijdens het hardlopen. Hoe komt dat? De Joden die wilden doen. Die wilden zelf die gerechtigheid verdienen, die wilden ze zelf krijgen. En daarom hebben ze niet, zegt Paulus in vers 32, ze hebben niet uit geloof, uit vertrouwen op God, die gerechtigheid verkregen. Dat wilden ze niet. Ze wilden niet op die manier goed ten opzichte van God komen te staan, maar ze wilden het zelf doen. Ze dachten dat ze het zelf ook konden door de wet te houden. En daardoor zijn ze gestruikeld en zijn ze uit Gods genade gevallen. Dat is de conclusie van Paulus over Israël. En dat is geen triomfantelijke conclusie van, haha, zie je de eigen schuld. Ben je gevallen, het ligt op de grond. Dat is niet de houding die Paulus heeft. En dat lezen we in vers 1 van hoofdstuk 10. En Paulus, als je het eerste vers leest van hoofdstuk 10, dan proef je de pijn in zijn hart dat zijn volksgenoten Jezus niet hebben aanvaard, dat ze zijn gestruikeld. Dat ze als het ware uit Gods genade, uit Gods goedkeuring zijn gevallen. Dat was een pijn in zijn hart. En het enige wat Paulus wil, is dat heel Israël gered wordt. Dat is het enige wat Paulus wil. En zijn hart brandt ook in hem dan. Dat al zijn volksgenoten, alle Israëlieten, alle Joden, Jezus willen leren kennen. En daarom is hij ook overal waar hij heen ging, is hij eerst naar de synagoge gegaan om eerst aan zijn volksgenoten, eerst aan de Joden het evangelie te brengen. En hij is ook voortdurend in gebed geweest. Hij wortelde in gebed. Vurig was hij in de gebeden. Om ook te smeken bij God. O God, open toch de ogen van mijn volksgenoten, van de Joden. Maar Paulus wist ook. Hij wist ook dat hij uiteindelijk niet de Joden kon veranderen. Dat hij niet de ogen kon openen. Hoe vurig zijn preken ook waren. En hoe oprecht ook zijn gebeden waren tot God. Hij wist ook dat ze meer nodig hadden. Namelijk geloof. Maar deze houding van Paulus, hè, een houding van pijn in het hart en van oprecht ook wensen dat de volksgenoten ook de ogen geopend worden voor wie Jezus is en dat ze daardoor gered worden. Daar kunnen wij ook van leren. We hebben het er vanmorgen over gehad, hè, ook als er familieleden misschien zijn die de Heer niet kennen, of ouders of misschien vroegere vrienden. Ja, dan kun je op een gegeven moment ook een soort van hart worden tegen ze van, waarom geloof je toch niet? En dat je daar dan een soort van, ja, of boven gaat staan, of dat je een soort van boos wordt op ze, of wat dan ook. Maar laat onze houding ook de houding van Paulus zijn. Waarin we weliswaar ook voortdurend steeds opnieuw blijven getuigen van wie Jezus is en wat hij gedaan heeft voor een ieder van ons. Ook voor mensen die hem nog niet kennen. En dat we ook worstelen in de gebeden. Zoals Paulus dat gedaan heeft. Ook voor Israël. En dat onze houding, ook die houding, zal zijn gericht op de redding van de mensen die hem nog niet kennen. Nou zegt Paulus, het is niet zo dat die mensen geen ijver voor God hebben. Dat de Joden die Jezus niet kennen, dat ze niet een ijver voor God hebben. Lezen we in vers 2. Sterker nog, hij roemt eigenlijk, hij geeft bijna een compliment aan de Joden, die Jezus niet aangenomen hebben, dus de orthodoxe Joden van die tijd, dat ze wel een ijver voor God hebben. Dus ze zijn eigenlijk met een hele hart erop gericht om God te dienen. Maar, zegt Paulus, ze hebben niet het juiste inzicht, ze hebben niet de juiste kennis. En ja, ik moet ook denken aan Paulus zelf. Hoe hij voor zijn bekering ook getuigde dat hij een grote ijver voor God had. Maar ook hij kende Jezus nog niet. En hij was onwetend over wat God nou werkelijk vroeg. Maar hij had een grote ijver voor God. Maar met die ijver voor God was het toch nog zo dat hij de gemeente van God vervolgde. Dat kan. Dat je een ijver voor God hebt. Dat je zeer religieus bent. En misschien herken je het in je eigen hart. Misschien herken je het bij mensen om je heen. Ze hebben een ijver voor God. Ze zijn religieus. En ze spreken overal over God. Maar ten diepste missen ze de juiste kennis. Het juiste inzicht. Dat was bij Paulus ook zo. En ze hebben de volle kennis nodig. Van God en van Gods openbaring. Van wat God heeft gedaan. Om hem met de juiste manier te dienen. Op de juiste manier. Die ijver toe te passen. Wat misten de Joden? Lijkt een hele makkelijke vraag. Ik denk, ja, ze misten de Heer Jezus. Maar dat is inderdaad zo. Ze misten inderdaad de Heer Jezus. Maar Paulus zegt hier, in vers 3. We kunnen omslaan op bladzijde bij de meeste, denk ik. Vers 3. Ze kenden de gerechtigheid van God niet en ze proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Ze missen de gerechtigheid van God, die kennen ze niet, en ze proberen een eigen gerechtigheid tot stand te brengen. Nou, wat is die gerechtigheid die ze tot stand proberen te brengen? Dat is wat we net al genoemd hebben, doen, doen, doen. Wetjes en regeltjes navolgen. En nou goed, je kunt denken aan de fariseeën. De fariseeën, dat waren mensen die waren ontzettend religieus, hadden een grote ijver voor God. Maar ze dachten door doen, 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 dat ze wel in een goed daadje bij God kwamen te staan. Het was wel zo erg, zo goed dachten ze zelf, dat als ze uit de tuin een takje munt sneden, en dat takje munt, er zaten 10 blaadjes aan, dan zouden ze 1 blaadje eraf knippen en die aan God geven. Omdat ze 10 moesten geven. En sommigen gingen nog verder. Die dachten, ja, er zitten wel 10 blaadjes aan, en dat takje munt. Maar als een blaadje wat ik aan God geef, kleiner is dan de andere blaadjes, dan gaat het nog niet goed. Die zouden zelfs op de weegschaal leggen. Nou, dat is hoe de Heer Jezus zegt hoe ze met die wetjes en regeltjes omgingen. Maar ze dachten door dat te doen, door allerlei hele kleine minuscule geboden allemaal maar stipt na te houden, dat ze wel wat waren voor God. Dat ten diepste in hun hart dachten zij dat ze door dingen te kunnen doen, iets voor God zouden kunnen voorstellen. En dat ze daardoor, dat God daardoor wel, ja, wel hen zou aanvaren. En, nou goed, we kunnen erg kijken naar fariseeën, hoe zij dat deden. Maar ten diepste zit het in het hart van ons allemaal. Dat we door dingen te willen doen, denken dat we de redding verdienen. Of dat we door dingen te doen, denken dat God ons zal aanvaarden. Dat we daardoor gered worden. En dat kan op allerlei dingen kunnen dat zijn. Dat kan zijn door naar de kerk te gaan, zondags. Ja, maar ik ga toch naar de kerk. Het kunnen allerlei dingen zijn. Maar wat wij doen, dat brengt ons helemaal nergens voor God. Alles wat wij doen en waar we daardoor denken dat we daardoor voor God aanvaardbaar worden. Of dat nou naar de kerk gaan is. Of dat nou zondagsrust houden is. Of dat nu wat dan ook. Proberen de wet te houden van Heer, maar ik leef toch goed voor u en ik probeer toch goed voor u te leven, is allemaal waardeloos voor God. Daardoor kom je niet in een word je niet aanvaardbaar voor God. Dat is allemaal wat hier staat in vers 3, een eigen gerechtigheid tot stand brengen. Ze kennen de gerechtigheid van God niet. Wat is de gerechtigheid van God? Vers 4. Het einddoel van de wet is Christus tot gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Het gaat niet om de wet doen of om wetjes te doen of wetten te doen. Nee, want die wetten die laten ons alleen maar zien dat we dat niet kunnen doen. Ze laten ons zien wie God is en ze laten ons ook zien wie wij zelf zijn. En ze laten ons zien dat wij niet in staat zijn om iets voor God te doen of iets voor God te zijn of iets zelf voor God aanvaardbaar te worden. Het wijst alleen maar uit op er is iemand nodig. Die datgene doet wat ik niet kan doen. En dat is Christus. Dat is het einddoel van de wet. En dan is Christus, dat is onze gerechtigheid. Dus wij brengen zelf nooit één gerechtigheid tot stand. Maar staat er, Christus is gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus zo zie je dat er ook nooit een gerechtigheid in onszelf tot stand wordt gebracht. Maar als er iets aanvaardbaar is voor God, dan is het alleen Christus. Christus is de enige die aanvaardbaar is voor God. Hij is de enige die ook de wet volbracht heeft. Hij is de enige die, die volledig aanvaardbaar is voor God. En hoe verkrijgen wij dan die gerechtigheid? Dat is uit het geloof. Christus is een gerechtigheid voor een ieder die gelooft. Dus door het stellen van je vertrouwen op Christus, word je zelf nog niet eens aanvaardbaar voor God. Maar is Christus aanvaardbaar voor God en die aanvaardbaarheid, zegt God, die komt dan ook naar jou toe. De aanvaardbaarheid van Christus, die krijg jij en ik. Dat is wat God gedaan heeft. Dat is de vraag, hoe word je gered? Door het geloof. En dat is niet alleen in het Nieuwe Testament, zo nu Christus gekomen is. Niet alleen nu worden we door het geloof gered. Maar het is al altijd zo geweest. Er zijn er nooit mensen gered zonder geloof. Kijk maar bijvoorbeeld naar Hebreeën 11, een bekend hoofdstuk, hè, waar staat van zoveel mensen door het geloof heeft. Worden al de oud-testamentische mensen genoemd. Dus ook zij hebben dingen gedaan, daarin worden ze geprezen. Maar alles wat ze gedaan hebben, hebben ze gedaan door het geloof. En Paulus maakt dat duidelijk door in versen 6, 7 en 8 ook Deuteronomium 30 te citeren. Daaruit blijkt ook dat het ook in het Oude Testament al ging om geloof. En jullie mogen meebladeren naar Deuteronomium 30. Want we gaan eerst die versen lezen. Om dan weer terug te keren straks in Romeinen 10. Dus hou je vinger ertussen of een bladwijzer of wat dan ook. Deuteronomium 30. En we lezen vanaf vers 11 tot 14. Deuteronomium 30 vanaf vers 11. Daar spreekt Mozes. Want dit gebod dat ik u, Israël, heden gebied, het is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Het is niet in de hemel, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons naar de hemel opstijgen om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Het is ook niet aan de overzijde van de zee, zodat u zou kunnen zeggen, wie zal voor ons oversteken naar de overzijde van de zee om het voor ons te halen en het ons te laten horen, zodat wij het kunnen doen. Want dit woord is heel dicht bij u, in uw mond en in uw hart om het te doen. Nou, dit zijn woorden van Mozes die hij sprak tot Israël. En dat betekent natuurlijk iets. Maar de Joodse rabbijnen die hebben altijd geworsteld. Wat betekent dit nou? Ja, je krijgt als je dat gaat lezen, ook hoe de Joodse uitleggers deze verse uitleggen, dan krijg je de meest uiteenlopende uitleggingen ervan. Nou, dat gaat het vanmorgen niet om. Wij willen natuurlijk weten, wat betekent het wel? Wat betekent het dat we niet naar de hemel hoeven op te stijgen? Of dat we ook niet naar de andere kant van de oceaan hoeven te gaan om de gerechtigheid te krijgen? Nou, de uitleg ligt denk ik van die twee versen in de versen 11 en 14. In vers 11 staat, dit gebod dat ik u heden gebied is niet te moeilijk voor u en het is niet ver weg. Dus het gebod, nou, dat gaat over eigenlijk het hele oude verbond, over het volledige boek Deuteronomium, of je zou kunnen zeggen de hele wet van God. Dat zegt Mozes, dat is niet te moeilijk voor u. Nou, daarin verwijst hij naar de volken die toen de tijd om Israël heen lagen en die ook nog overbleven in het land Kanaan, dat ze toen de tijd nog moesten gaan innemen. Die goden hadden allerlei hele dubbelzinnige geboden die echt niet te begrijpen waren, die je op allerlei manieren kan opvatten. Mozes zegt, het is niet moeilijk. De dingen die ik aan jullie vertel, de dingen die God aan jullie gebiedt, die zijn goed te begrijpen voor iedereen. Zelfs kinderen kunnen dat nog begrijpen. Als er staat, je mag niet doodslaan, dan is dat niet dan kan je dat niet op verschillende manieren opvatten. Dat is voor iedereen te begrijpen. Voor iedereen is duidelijk wat ik van jullie vraag. In tegenstelling tot andere goden. Nou, als je naar de hemel zou moeten opklimmen om daar een uitleg te krijgen van wat God bedoelt, ja, dat is onmogelijk. Wie zou dan nog kunnen weten wat God vraagt? Wie zou dat dan nog kunnen weten? Dus zegt Mozes, het is niet moeilijk. Je hoeft niet helemaal naar de hemel te gaan. Het is ook niet ver weg dat iedereen naar een andere kant van de oceaan zou moeten varen om daar te horen wat de wil van God is. Nee, zegt Mozes, het is niet moeilijk en het is ook niet ver weg. Het is namelijk heel dichtbij, in jullie mond en in jullie hart om dat te doen. Nou, dat betekende voor Israël ook dat ze dan moesten spreken erover. Dat ze het hun kinderen moesten vertellen. En ook dat ze met elkaar erover moesten spreken. Opdat ze ook het woord van God zouden gaan geloven. En nu gaan we terug naar Romeinen 10. Waar Paulus deze woorden ook aanhaalt. Want we zitten met die vraag, hoe zijn wij aanvaardbaar voor God, kun je zeggen. Hoe kan God nou accepteren in wie we zijn? Hoe worden we gered? Hoe worden we gered? Nou, het antwoord is Christus. Alles is alleen maar in Christus. Nergens anders. Ook wij hoeven niet naar de hemel op te klimmen. We zijn bereid om alles te doen om maar gered te worden. Maar wij hoeven niet naar de hemel op te klimmen. Want als wij dat zouden willen doen, dat betekent dus, ik zeg het al, dan willen we dingen doen. Maar, zegt Paulus, Christus is al uit de hemel naar beneden gekomen. God zelf is mens geworden. Wij hoeven niet meer naar de hemel toe, want God is naar ons op aarde gekomen. Dat is wat God gedaan heeft. Christus is naar beneden gekomen, naar de aarde. Hij is mens geworden om de gerechtigheid van God tot stand te brengen. God heeft dat gedaan. En dan moeten wij niet meer zelf iets anders willen doen. En wij hoeven ook niet in de afgrond neer te dalen. Nou, je merkt dat Paulus hier een kleine wijziging maakt ten opzichte van Deuteronomium, het gedeelte wat we daar lazen. Daar zegt hij, je hoeft niet aan de overkant van de zee over te steken. En Paulus zegt, je hoeft niet in de afgrond neer te dalen. Je denkt, ja, dat past misschien beter bij in zijn betoog hier. Maar in de oude Hebreeuwse taalgebruik stond de zee gelijk aan de afgrond of aan het graf. Denk maar aan Jona, als hij overboord wordt gegooid uit het schip en dat hij dan in de zee valt. Dan zegt hij later in zijn gebed van, ik daalde in de afgrond neer. Het was als het ware een graf voor hem waarin hij begraven werd. En zo zegt Paulus hier, wij hoeven ook niet meer in het graf af te dalen. We hoeven niet naar de hel te gaan om daar die gerechtigheid tot stand te brengen of daar de schuld zelf te betalen. Als we dat willen doen, dan halen we Christus als het ware. Die willen we dan zelf ergens vandaan gaan halen. Maar Christus zelf, hij is al in het graf geweest. Hij is al neergedaald in de afgrond. En we hoeven hem ook niet meer naar boven te halen, want hij is zelf opgestaan. Wij hoeven daarin niets meer te doen. God heeft het zelf gedaan. Christus heeft het gedaan. Voor ons. Dus voor ons is het ook niet te moeilijk dat we in de hemel hoeven te gaan iets om te halen. Dat heeft God gedaan. Het is ook niet ver weg, ergens in het graf, in de hel, waar dan ook. Nee, het is dichtbij. Dichtbij u is het woord, zegt Paulus. In uw mond en in uw hart. Dichtbij u is het woord, in uw mond en in uw hart. En wat is dat woord? Nou, dat is het woord van het evangelie. Dat goede nieuws dat door Christus redding is voor een ieder die gelooft. Dat is het woord dat Paulus namens God bracht. En dan komen we bij de kern waar het werkelijk om gaat. Bij de vraag, ook wat moet ik doen om gered te worden? Wat moet ik doen om gered te worden? Er zijn twee dingen die Paulus noemt. Eén is geloven en twee is belijden. Geloven en belijden. Geloven, dat is iets wat binnenin je zit. Een innerlijk iets. En belijden, dat is een uiterlijk iets wat naar buiten komt. En die twee zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. En die kun je niet van elkaar scheiden. Geloven en belijden. Nou ja, de Joden die wilden graag doen, hè, zeiden we net. Nou, maar wat zowel Joden als ook wij moeten doen, dat is geloven en belijden. Nou, geloven. Geloven doe je met je hart. Goed zo, ja. Geloven doe je met je hart. Geloven doe je niet met je verstand. Met je verstand doe je kennis op. Met je verstand begrijp je dingen. Maar geloven, dat is iets van het hart. Vertrouwen. Je vertrouwt niet met je verstand, maar je vertrouwt met je hart. En dat is ook zo, hè. Als je, stel, jij staat op de trap, hè. En papa staat beneden. En papa zegt, springen maar. Dan geloof je dat papa jou opvangt. Dat geloof je, met je hart. En als je springt, papa vang je op. Dat is geloven. Geloven, dat zit van binnen, in je hart. Daarmee vertrouw je op God. Nou, wat moet ik geloven? Wat moet ik vertrouwen om gered te worden? Dat zegt Paulus in vers 9. als u met uw hart gelooft dat God hem, Christus, uit de doden heeft opgewekt. Als je dat met je hart gelooft, dan zul je gered worden, staat er. Nou, is het dan alleen maar geloven dat Jezus uit de dood is opgewekt door God? Ik denk dat hier de koppeling ook belangrijk is met vers 7. Christus is uit de hemel gekomen, mens geworden. Hij is afgedaald uit de hemel. En hij is verder afgedaald tot in het graf, tot in de dood voor ons. En hij is uit die dood opgewekt. Dat omvat het hele evangelie. Als je dat vertrouwt, het evangelie, het goede nieuws, dat er niets in ons is, maar alles in Christus is. Als je dat vertrouwt met je hart, dan zul je gered worden, zegt Paulus. Dat is alles. Dat is alles. Christus heeft onze zonde op zich genomen. En het enkele vertrouwen dat hij dat echt gedaan heeft, dat dat echt waar is. En Siliani noemde dat vanmorgen. En dat klinkt dat het te groot is om waar te zijn. Maar het enkele vertrouwen, dat zegt God, als jij dat vertrouwt dat het echt waar is, dan reken ik jou dat tot gerechtigheid. Dat is hoe God mensen redt. Enkele vertrouwen dat dat waar is. Of je nu Jood bent of heiden, wie je ook bent, iedereen die de naam van de Heere aanroept in dat vertrouwen, die zal gered worden. Dat is het woord van God. Zo zegt de Heere dit. En ieder. Ja, dat is de ene kant. Geloven met je hart. De andere kant die daarbij hoort is belijden. Dus dat waren als twee kanten van één en dezelfde medaille. Nou, ik weet niet of een van jullie misschien ooit een keer een wandeltocht heeft gedaan. Of een schaatstocht waar je aan het einde een medaille krijgt. Nou, daar zitten twee kanten aan. En die twee kanten die kun je niet uit elkaar trekken. Je kunt niet een medaille uit elkaar trekken dat je twee losse kanten hebt. Zo is het ook met geloven en belijden. Dat is één medaille. Die kun je niet uit elkaar trekken. Want er staat, als u met de mond de Heere Jezus belijdt, zult u zalig worden, zult u gered worden. Want met de mond belijdt men tot zaligheid, belijdt men tot redding. Is dat dan wat er vaker gezegd wordt, je moet belijdenis doen? Zo ergens rond je 20e of als je iets langer over doet, rond je 25e. Nou, het is inderdaad zo dat in de vroege kerk, dat mensen belijdenis aflegden van hun geloof. En dat deden ze altijd bij de doop. Op het moment dat ze gedoopt werden, legden ze belijdenis af. En de eerste belijdenis, dit is een van de oudste belijdenissen die afgelegd werden, want ze werden, hoe langer de tijd vorderde, werden de belijdenissen ook steeds langer. De eerste belijdenis is dit. Jezus is Heer. Vers 9 staat eigenlijk, en wij lezen, als u met de mond de Heere Jezus belijdt. Eigenlijk staat er, als u met uw mond belijdt, Jezus is Heer. Dan zult u gered worden. Nou, net als bij geloof is het niet zo dat je op één moment gelooft. En als ik nu geloof, dan is het gewoon goed. De rest van mijn leven hoef ik niet meer te geloven. Nee, wat staat er? Wie volharden zal tot het einde, die zal zalig, die zal gered worden. En we moeten leven in geloof. En volharden tot het einde. En zo is het ook met belijdenis. Het is niet een eenmalige belijdenis die we moeten doen. Nee, een voortdurende belijdenis. Net zoals we voortdurend geloven, ook voortdurend de Heere Jezus belijden voor mensen. Doorgaan tot het einde. Nou, we moeten dus belijden, Jezus is Heer. Laat dat vanmorgen blijven. Niet hangen alleen in je hoofd, maar ook in je hart. Jezus is Heer. Altijd als er staat in het Nieuwe Testament, Heere Jezus, wij spreken vaak over de Heere Jezus, als zijn de voor- en de achternaam van Jezus misschien, of Heere Jezus Christus, maar altijd staat er dan, vaak wordt er gesproken over onze Heere Jezus Christus. De Griekse woordvolgorde is bijna altijd de Heere van ons, zeggen wij dubbele punt, Jezus Christus. Dat is zijn titel, dat is wie hij is. Jezus is Heer, Jezus is Kyrios, staat er in het Grieks. En dat betekent iemand die absolute gezag heeft, absolute eigendomsrechten ook heeft. En dat werd vaak gebruikt voor de meester van een slaaf. Je had in die tijd veel slaven en die waren eigendom van een meester. Of je had mensen met veel grond en die grond had een eigenaar. Dat was een heer van een land. Die had absoluut gewoon alle eigendomsrechten over dat land. En zo is het ook met Jezus. Hij is Heer. En als ik belijd met mijn mond, Jezus is Heer, dan betekent dat dat ik erken dat Jezus ook absoluut eigendomsrechten heeft op mij. Dat Hij gezag heeft in mijn leven. En dat ik eigendom ben van Hem. Dat ik niet meer van mezelf ben, maar dat ik van Hem ben. En daarom, je kan het ook nooit belijden zonder te geloven. Je kan het ook nooit geloven zonder te belijden. Als je zegt met je mond, Jezus is Heer, dan kun je dat alleen doen. Als je ook gelooft, Jezus is Heer. Dat is de belijdenis van de vroege kerk. En dat is ook onze belijdenis. Wij geloven dat Jezus uit de doden is opgewekt. En dat dat de manier is waarop God, waarop wij voor God aanvaardbaar worden. En daarom zeggen wij ook, Jezus, U bent Heer. U bent Heer en ik ben van U. Dus verborgen geloven, dat gaat eigenlijk ook niet. We denken wel eens, ja, maar geloven dat is iets van het hart en dat kan ik ook voor mezelf doen en dat kan ik ook thuis doen. Nee, zegt Paulus hier, dat kan niet. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid en met de mond belijdt men tot zaligheid. Die twee horen bij elkaar, dat is één en hetzelfde. Geloven is belijden, zou je bijna zeggen. Geloven is verkondigen. Maar hoe kan het dan toch? Dat we zo vaak misschien een soort van... Nou, we falen er vaak in het belijden van Jezus, laat ik het zo maar zeggen. We falen er vaak in. Vaak belijden we Jezus helemaal niet als Heer. Ook voor de mensen niet. Hoe kan dat? Ik denk dat vaak angst een grote oorzaak is waarom we niet Jezus belijden als Heer. Misschien zijn we vaak bang voor wat er komen gaat als we Jezus gaan belijden als Heer. En dat kunnen verschillende soorten angsten zijn. En misschien zit je vanmorgen ook wel en zegt, ja, ik kan wel gaan belijden, maar bedrieg ik mezelf ook niet? Dat is een vraag die in je hart kan opkomen. Bedrieg ik mezelf niet als ik Jezus ga belijden als Heer? En dan gaan je gedachten als volgt. Van ja, ik kan wel vertellen, ik kan zeggen dat ik Jezus nu geloof en ik kan zeggen dat ik een volgeling van hem geworden ben. Maar wat nu als ik mezelf voor de gek hou en het blijkt uiteindelijk niet waar te zijn? Wat dan? En heb ik dat gezegd tegen de mensen, dan is het niet zo. Misschien hou ik mezelf wel voor de gek. Maar de vraag is dan wel, op wie vertrouw je? Heb je je vertrouwen gesteld op Christus of heb je je vertrouwen gesteld op jezelf? Want als je je vertrouwen op jezelf stelt, dan heb je alle reden om te denken van misschien beeld ik mezelf wel iets in. Als je iets in jezelf wil zoeken, een bepaalde zekerheid of zo, dan kun je daar ook niks van belijden. Maar als je echt je vertrouwen op Christus hebt gesteld, dan kun je altijd belijden, Jezus is Heer. En ik ben een volgeling van hem geworden. Dat kun je jezelf niet inbeelden, want het is buiten jezelf ligt het. Het ligt in Christus. Misschien ben je ook wel bang voor de reactie van andere mensen. En dan denk je van, ja, als ik nou tegen mensen ga zeggen van, ik heb mijn vertrouwen gesteld op Christus, op Jezus Christus. Ik geloof dat God ook mij gered heeft door hem. En ik volg hem nu voor de rest van mijn leven. Ja, misschien vinden mensen mij belachelijk. Ze zullen denken dat ik gek ben geworden. En ze zullen alles van me vinden. Misschien denken ze dat ik uit de middeleeuwen kom, dat ik nu nog in een God geloof. Of misschien andere mensen die zeggen van, ja, je beeldt het jezelf maar in, dat andere mensen het gaan zeggen. En dat ze je misschien gaan uitschelden of gaan negeren. Of gaan, ja, in ergens geval misschien als je het op straat doet, dat ze je slaan of wat dan ook. Ze zullen me zielig vinden. Ik ga misschien op school nare grapjes van me over me maken, wat dan ook. Daardoor kun je misschien ook jezelf maar beter inhouden. Hè? Dan kun je zeggen van, nou weet je, ik hou mijn mond wel en ik geloof het zelf wel. En als ik in de gemeente ben, dan zal ik ook wel de Heere Jezus belijden. Nou, als je daar bang voor bent, dan kan ik maar één ding zeggen. Nou, je bent terecht bang. Want het gaat inderdaad komen en het gaat inderdaad gebeuren dat mensen dat van je vinden. Dat is zo. Paulus zegt het zelfs, alle die godvruchtig willen leven, die zullen vervolgd worden. Je kunt het bijna zien als een belofte. Een zekerheid. Als je godvruchtig wil leven, als je Jezus ook gaat beleiden ten opzichte van andere mensen, in je familie, op straat, op je werk, waar je ook bent, op school, dan zal je uiteindelijk een bepaalde mate van vervolging gaan ervaren. Dan zullen er mensen zijn die je inderdaad gek vinden. En dan zal je inderdaad reacties van mensen krijgen. De vraag alleen is, heb je dat ervoor over? Jezus heeft het ook meegemaakt toen hij op aarde was. Ook hij heeft die reacties van mensen, van familie, van volksgenoten, van mensen op straat. Overal heeft hij die reactie van mensen ook gekregen. Mensen hebben hem ook bespot en bespuwd en geslagen. Ze hebben alles gedaan wat ze wilden doen met hem. Maar hij heeft het gedragen. Hij was bereid om dat te dragen. Voor jou. Voor jou en voor mij. En de vraag is alleen. Ben jij ook bereid om die smaad voor hem te dragen? Om ook daarin hem na te volgen. Als je een discipel bent van Jezus, een volgeling bent van Jezus, dan volg je hem in alles. Dan volg je hem ook in het dragen van die smaad en die bespotting van mensen. Jezus zegt ook, een discipel is niet meer dan zijn meester. Als ze mij hebben vervolgd, zullen ze ook u vervolgen. Maar hij geeft ook de belofte erbij, in de wereld zult u verdrukking lijden, maar in mij zult u vrede hebben. Het kan ook zijn dat je denkt van ja, ik kan wel over de Heer Jezus gaan spreken, maar ik bezit nog zo weinig kennis. Ik weet nog zo weinig. En als ze mij allerlei moeilijke vragen gaan stellen, ja, dan weet ik misschien geen antwoord te geven. En dan sta ik verschut of dan staat God misschien verschut omdat ik geen antwoord weet te geven. Dat kunnen ook gedachten zijn die in je leven. Sowieso, wie kan antwoord geven op alle vragen dan God alleen? Dat is even een eerste wedervraag. Maar dan nog. Hoe moet ik het zeggen? Je hoeft nooit meer te beleiden dan dat je weet. Je hoeft alleen maar te beleiden wat je wel weet. En denk dan eens aan de geschiedenis van de blindgeborene uit Johannes 9. Er was een man, die was blind vanaf zijn geboorte. En die werd door Jezus genezen. Nou, wat deed hij? Hij was zo blij. Hij ging tegen iedereen zeggen, ik ben genezen, Jezus heeft mij genezen. En dan komen de farizeeërs. Wat was hij aan het doen? Hij was Jezus aan het beleiden. Toen komen de farizeeërs. En die gingen op hem in. En die kwamen met hun reacties. En ze zeggen, wij weten dat deze man een zondaar is. En die gingen allerlei moeilijke vragen aan hem stellen. En wat zei de blindgeborene? Hij is ook een fijne zondaar. Ik weet het niet. Eén ding weet ik wel, dat ik blind was en nu zie. Hij beleed wat hij wel wist. Herkenbaar? Oké, dat is het enige. We hoeven alleen te beleiden wat we wel weten. En als je weet, Christus is voor mijn zonde gestorven en hij is mijn gerechtigheid. Dan mag je dat beleiden aan mensen. En als je voor de rest allerlei dingen nog niet weet, hoef je dat helemaal niet te beleiden. Dat is het enige. Nou, misschien is het ook nog zo, dat kan zijn, dat je nog bang bent dat als je echt voluit tegen iedereen gaat beleiden, dat je de Heer Jezus volgt, dat je Jezus als Heer volgt, dat je dan denkt van ja, dat kan ik wel zeggen, maar dan kan ik misschien dit of dit ook niet meer doen. Ja, dan kan ik misschien niet meer naar die of die muziek luisteren of wat dan ook. Ik ben bang dat als je dan tegen iedereen gaat beleiden, ik volg Jezus, dat mensen jou er ook op aan gaan spreken. Zeggen, hè, maar jij bent toch een volgeling van Jezus, hoe kan het zijn dat je dit of dat doet? Als je die angst hebt, wat je dan feitelijk doet, is dat je de deur naar de wereld nog op een kier laat staan. En altijd als je de deur naar de wereld op een kier open laat staan, dan zal die nog een keertje wagenwijd openvliegen. Alleen als je die deur echt dicht doet, alleen dan zul je die deur dicht kunnen houden. Dus als je bang bent, van ja, dan kan ik dit of dat niet meer doen, dan gooi die angst overboord. En ga Jezus voluit ook beleiden voor alle mensen. En wees blij dat mensen jou aan zullen spreken op als je eens een keertje iets doet wat de wereld vreemd vindt. Of wat God niet wil dat je doet. Want de mensen zullen jou helpen om Jezus beter te volgen en directer te volgen en met een voller hart te volgen. Je zult nooit vrede ervaren als die deur nog op een kiertje staat. En het is gewoon het beleiden van Jezus voor mensen. Dat is vaak een drempel die je over moet. Want we kunnen allemaal, we hoeven niet groot te spelen voor elkaar en dan zeggen we, oh, ik vertel wel aan de mensen. Nee, iedereen kent een bepaalde manier. De een misschien meer, de andere minder. Maar we kennen allemaal een bepaalde manier de angst om misschien hier op straat of in je familie, dat is misschien vaak nog moeilijker, te gaan vertellen wie Jezus is. Maar als je het doet, brengt het vrijheid. Als je het doet, dan gaat God daarin werken en dan sterkt hij je erin. En dan werkt hij met zijn geest in jou om die angst weg te nemen. Het is vaak het doen waardoor God zijn zegen daarin geeft. Ze moeten echt het grote nut ontdekken van het belijden van ons geloof en van het belijden van Jezus. Het is zo dat Jezus heeft gezegd tegen zijn discipelen, op het moment dat hij ze uitzendt, dan zegt hij tegen ze, nou, jullie moeten niet bang zijn. Dat is het eerste wat hij zegt, wees niet bevreesd. En dan zegt hij, ieder die mij belijden zal voor de mensen, die zal ik ook belijden voor mijn Vader die in de hemelen is. En misschien vind je het moeilijk om Jezus te belijden voor de mensen. Maar ik wil je één ding vragen. Bedenk eens wat het is voor Jezus om jou te belijden voor de Vader. Als jij straks voor hem zult staan, en als de Vader aan de Zoon vraagt, ken je hem? Ken je haar? Hoe moeilijk zal het op dat moment zijn voor Jezus om te zeggen, ja Vader, ik ken hem. Ja Vader, ik ken haar. Bedenk eens wat het Jezus heeft gekost om die belijdenis straks te kunnen afleggen. En ieder, zegt Jezus, die mij zal belijden voor de mensen, die zal ik ook belijden voor de Vader. Aan Jezus ligt het niet. Aan God ligt het niet. Stel dan je vertrouwen alleen, enkel en alleen op de Heere Jezus. En beleid hem voor de mensen. Geloven en beleiden. Wij hebben geen enkele reden om ons te schamen. De wereld heeft reden om zich te schamen. Wij niet. En ieder die in hem gelooft zal niet beschaamd worden. Want met het hart gelooft men tot gerechtigheid. Door het stellen van je vertrouwen op Christus. En door het belijden van hem voor de mensen, zul je zalig zijn, zul je gered zijn. Amen. Het is goed denk ik om met elkaar ook te bidden en te danken. Hemelse Vader, we komen ook nu bij u. En wat een wonder dat we kunnen komen bij u. Wat een wonder dat u uw gerechtigheid heeft gegeven in uw Zoon, Jezus Christus. Wat een liefde dat u het kostbaarste wat u had, uw Zoon, hebt gegeven. En wat een liefde, Heere Jezus, dat u uit liefde voor de wereld naar de aarde bent gekomen. Dat u al de heerlijkheid die u bezat hebt achtergelaten en naar deze aarde bent gekomen. Om de positie van een slaaf in te nemen. Om uzelf te vernederen. om de bespotting van de mensen die u haten op u te dragen, op u te nemen en om uiteindelijk te sterven. Om af te dalen in het graf. Maar ook om op te staan. En die wereld die vijandig was tegenover u. En we hebben het vanmorgen ook gelezen. Ook wij waren voorheen vijandig gezind. Maar u hebt voor vijanden hebt u uw leven gegeven. En dat spreekt van uw liefde. O God, wat een wonder. Wat hebt u gedaan? Door op deze manier mensen aanvaardbaar voor u te maken. Dat door het enkele geloof en vertrouwen dat u dat werkelijk gedaan heeft. U zegt, oké, dan reken ik het jou tot gerechtigheid. En we roepen nu ook uw naam aan over een ieder, Heere, die u nog niet kent. En we roepen uw naam aan, Jezus, u bent Heer en u hebt het gedaan. En het is waarheid. En wij geloven en wij vertrouwen u, Heere, dat u dat ook tot in eeuwigheid zult waarmaken. Misschien zijn allerlei gedachten die ons aanklagen. Allerlei tegenwerpingen. Het is te makkelijk. Het kan niet zo zijn. Maar Heere, we willen uw woord niet verachten. We willen u op uw woord geloven. Wij geloven u op uw woord. Wij belijden het. Jezus, u bent Heer. Wij belijden het. U hebt de heerschappij over ons leven. Wij zijn van u. Heere, helpt u ons. Ook om u te belijden voor de mensen. En helpt u ons als we angsten zijn. Om die angsten te overwinnen. We danken u voor de gave van uw zoon. Voor de gave van uw woord. En voor de gave van uw geest. In de naam van de Heere, Jezus Christus. Amen.